Vandaag deel 3 heeft iedereen een preekschema. Vandaag deel 3 van Woede, de laatste. Wat ik al gezegd heb, dit komt echt voort uit mijn eigen hart. Ik heb hier maanden over mogen doen. En ik hoop ook dat u daardoor gesterkt bent en gevoed bent. Vandaag het laatste deel. En dan beginnen we aan iets anders. Ik ga een vraag stellen die misschien eerder in de zondagschool gesteld wordt dan in een gewone dienst als dit. Wie is uw held in de Bijbel? Wie is uw grootste held? In de zondagschool gaan ze misschien over David spreken als een held die Goliath verovert. Of Daniel, die standvastig vasthoudt aan het geloof wat hij geeft en zelfs daarvoor in de leeuwenkuil belandt met zijn vrienden. Of denkt u aan koningin Esther, die staande blijft en voor, zoals sommigen menen ook, voor de moeilijke omstandigheden of zelfs haar leven op het spel zet om het volk te redden. Wie is uw held? Zal ik u meenemen naar Spreuken 16, vers 32, want daar komen wij een held tegen die alles overstijgt. Die overstijgt alle helden die steden innemen. Het zijn van die hoofdstukken waar David inderdaad als een helder opsomt. En er zijn er drie die er zo bovenuit springen. Mannen die als het ware steden veroverd hebben, die kunnen staan en de strijd ingaan. Maar in Spreuken 16, vers 32 vinden wij een nog grotere held. Luister eens. Een geduldig man is beter dan een dappere held. En wie zijn geest beheert, is beter of sterker dan wie een stad inneemt. Wie zijn geest beheerst, is sterker dan hij die een stad inneemt. Wie zijn emoties onder controle heeft, en dat is van toepassing natuurlijk naar woede waar we nu mee bezig zijn. Wie zijn woede in bedwang houdt, is sterker dan een held. En dan dat eerste stuk. Een geduldig man is beter dan een dappere held. En dat geduldig betekent letterlijk langzaam tot toorn. Iemand die traag is tot toorn. Iemand die niet snel boos wordt. Die alle reden heeft om boos te zijn. Die veel te verduren krijgt. Dat op hem afkomt, maar die van binnen onder controle houdt. En het stuur eigenlijk over zijn emoties vast heeft. Die toont meer kracht dan een dappere held die met een zwaard een stad inneemt of bij de muur van Jeruzalem omhoog klimt zoals Joab dat gedaan heeft en die inneemt. Weten we het nog? Toorn. Toorn dat een brandend ongenoegen is dat in ons hart oplaait als een hevige reactie op een specifiek kwaad dat wij waarnemen of ervaren. En waarvan wij denken dat het een rechtvaardige vergelding vereist. En ik hoop dat die definitie, in ieder geval die drie componenten, dat die voor u helder in uw gedachten zijn. Dat het inderdaad een brandend ongenoegen is in het hart. Dat is toorn. Daar hebben we de eerste keer over gesproken. Over een specifiek kwaad, dat is waar we vandaag mee aan de gang gaan. En de vorige keer hebben we gesproken over die vergelding. Dat er vergelding nodig is. Nou, in de Bijbel komen wij drie soorten woede tegen. Gods volmaakte en rechtvaardige toorn. Daar hebben we al lang over gesproken. Maar we komen daarnaast nog de menselijke onrechtvaardige woede tegen. De woede die niet juist is, die onrechtvaardig is. En als laatste ook de rechtvaardige menselijke woede. En deze dingen die we zo kunnen zien hierin, dat beginnen we als het ware, die menselijke onrechtvaardige woede. De Bijbel spreekt daar rijkelijk over, die geeft nogal wat voorbeelden. En soms is het wel eens goed om daar even bij te parkeren, dat wil ik ook gaan doen, om gewoon eens te zeggen, oké, hoe ziet die onrechtvaardige woede nou? Die woede die niet juist is, niet voor het juiste reden, niet gecontroleerd. Laten we daar gewoon eens een aantal doen. En dat begint eigenlijk bij Kain. Bij Kain. Ik lees je Genesis 4, vers 4 tot en met 7. Waar Kain en Abel een offer moeten brengen. En wat staat er dan zo mooi? En de Heere sloeg acht op het offer van Abel of op Abel en zijn offer. Hij sloeg acht op Abel en zijn offer. Twee componenten, ziet u dat? De Heer zag Abel en hij zag het offer. En hij accepteerde ze beide. Maar op Kaïn en zijn offer sloeg hij geen acht. En toen ontstak Kaïn in grote woede, liet zijn hoofd zakken. En liet zijn hoofd zakken, punt. En de Heere zei tegen Kaïn: waarom bent u in woede ontstoken en waarom heeft u uw hoofd laten zakken? Is het niet zo dat als u het goede doet, uw hoofd kunt opheffen? Maar als u het goede niet doet, ligt de zonde aan de deur. Naar u gaat zijn begeerte uit, maar u moet over hem heersen. Kaïn had gedaan wat hij moest doen, was het niet? Ze hadden toch allebei een offer gebracht? Op een of andere manier wisten ze dus dat je God kon behagen met een offer. Abel bracht een offer en Kaïn bracht een offer. En op een of andere manier wist dus Kaïn: mijn offer is niet geaccepteerd. Hij had geofferd aan de Heer, maar niet van harte. En wat staat er dan zo mooi? Omdat het niet geaccepteerd werd door God, ontstak hij in woede. Grote woede zelfs. Het was niet klein iets van, grote woede. Hij was van binnen ontstoken in, of aangestoken in. Hij stond in vuur en vlam. En de Heer die pleit met Kaïn. Is dat wel eens opgevallen dat de Heer pleit met Kaïn? Dat is zo'n contrast met bijvoorbeeld Satan bij Eva in de hof. Satan die probeert Eva, die trekt dan Eva om haar te laten zondigen. En de Heer werkt precies andersom bij Kaïn. De Heer probeert hem en alles, doet er alles aan om Kaïn te behoeden voor een grotere zonde. Kaïn had zijn hoofd laten zakken. We zouden zeggen, hij heeft een lang gezicht, een pruilip. En de Heer waarschuwt hem, de zonde ligt op de loer. Kaïn was in essentie boos op. Op God. Boos op God. God was onrechtvaardig naar hem geweest. Hij had gedaan wat hij moest doen en hij vermeende dat God zijn offer had moeten accepteren. God had hem slecht behandeld. Een kwaad in zijn ogen en dit moest vergeld worden. God had zijn offer moeten accepteren. God had dat geweigerd en Kaïn is woest. Nou, dit is absoluut, absoluut onrechtvaardige woede. Totaal niet gegrond. En waarom? Onrechtvaardige woede komt altijd uit een verkeerd hart. Verkeerde motieven. Egoïstische verlangens. En gedachten die een leugen geloven. Dat is een denken wat een leugen gelooft. Kaïn geloofde een leugen. Voorbeeld van onrechtvaardige woede. En straks zullen we nog wat verder daarop ingaan om nog wat onderscheid te kunnen maken. Maar hier is onrecht in het hart van Kaïn. Hij is boos over het verkeerde. Hij is boos op een verkeerde wijze. Maar laten we nog eens een voorbeeld pakken, heel kort. Potifar. Weten we nog Potifar? Dat was waar Jozef aan het werk ging. En Potifars vrouw zat dagelijks aan Jozef te trekken om onrecht met haar te bedrijven. Overspel. En Jozef weerstaat dat elke keer weer. Als laatste vlucht hij, zijn mantel blijft achter. En dit is het moment waar Potifars vrouw naar Potifar zelf gaat en begint te vertellen wat Jozef gedaan heeft. Volgens haar. Een verhaal compleet verzonnen. En wat staat er dan? En Potifar ontstak in woede. Was het juist dat Potifar ontstak als het verhaal klopte? Absoluut. Zijn vrouw zou als het verhaal klopte onrecht zijn aangedaan. Maar het is woede gebaseerd op één zijde van het verhaal. Op onjuiste informatie. Eenzijdig en het was gebaseerd op een leugen. Het is ook niet vreemd hè, dat Potifar zijn vrouw geloofde. Meestal doen we dat toch? Het is meestal wel veilig om daar te beginnen. Maar het is ook wel goed om de andere kant te horen. Spreuken spreekt daar ook over. Nog zo'n voorbeeld. Saul. In het Oude Testament vinden we ook Saul en dan heeft David een overwinning gehaald, behaald. En wat staat er dan? Dan komen ze binnen en dan wordt er zo gezongen. Saul heeft duizenden verslagen. Nou, duizenden, hup. Saul wordt nog groter dan dat hij is. Maar het couplet erachteraan, of de zin erachteraan, dat was hem minder aangenaam voor hem. Maar David heeft tienduizenden verslagen. En we zien, dan lezen we ook dat Saul ontstak in woede. Hij had een kwaad oog, richtte die op David. En dit is boosheid voortkomend uit jaloezie. Zie, als we het Oude Testament lezen, er zijn een aantal rechtvaardige manieren waarop de woede naar voren komt. Maar die hou ik even hier achterwege in dit gedeelte. De overgrote meerderheid van alle menselijke woede en toorn die we in het Oude Testament zien, is onrechtvaardig. Maar misschien wel het grootste voorbeeld is Jona. En als u de Bijbel bij u heeft, dan mag u hem rustig openen. En anders luistert u gewoon even naar dat verhaal wat wel heel bekend is. Jona, die krijgt de opdracht om te gaan. Door alle omstandigheden trekt de Heer hem inderdaad naar de weg waar hij moet gaan. Hij moet naar Nineveh en hij predikt. En hij predikt oordeel. En wat staat er dan in hoofdstuk 3 vers 9? Het woord wat Jona sprak kwam tot de koning en de koning geeft een opdracht aan de hele stad om in zak en as te gaan zitten. En wat staat er dan in de gedachte van wat de koning zegt? Hij hoort het en hij reageert. Want wie weet, zegt de koning, zal God zich omkeren, berouw hebben van zijn brandende en zijn brandende toorn laten varen, zodat wij niet omkomen. Hij vergoeilijkt het niet, hij heeft het gehoord, hij neemt het ter harte en hij zegt, dat is terecht. Laten wij ons verootmoedigen voor God, anders komen wij om. En dan in vers 10 van Jona 3. En toen zag God wat zij deden. Dat ze zich bekeerden van hun slechte weg. En God kreeg berouw over het kwaad dat hij gezegd had hun te zullen aandoen. En hij deed het niet. De inwoners bekeren zich en God laat zijn toorn gaan. En wat lezen we dan verder in Jona 4 vers 1. En Jona loofde God dat hij zijn toorn afwendde. Staat dat er? Helaas. Dat God zijn toorn afwendde van Nineveh, is dit de reactie van Jona. Hoofdstuk 4 vers 1, aansluitend op vers 10. Dit was volstrekt kwaad in de ogen van Jona en hij ontstak in woede. Gods genade naar een volk die het absoluut niet verdient. De barmhartigheid van God. God die zijn barmhartigheid toont. En Jona is het daar niet mee eens. Het is eigenlijk wel apart. Als je dan kijkt, God laat zijn toorn varen. En Jona ontsteekt in woede. Een hele stad komt tot inkeer, maar Jona verhardt zijn hart. Jona wilde niets liever dan dat de mensen van Nineveh vernietigd werden. In zijn hart was daar een brandend ongenoegen dat dit goddeloze volk, deze goddeloze stad vernietigd moest worden. En dat was de enige oplossing dat voor hem de toorn in zijn hart bekoeld zou worden. Hij reageert op een groot ontsteltenis. En hij gaat verder. Jona bidt tot de Heer en zei, och Heere, waren dit niet mijn woord en niet toen ik nog in mijn eigen land was. Sorry. Och Heere, en ik ga het even anders lezen. Och Heere, was dit niet wat ik tegen u zei toen ik nog in mijn eigen land was? Oftewel, voordat Jona vertrok en naar Tarsis vluchtte, was dit zijn gedachte. Als ik daarheen moet, gaat God vast dat volk ook nog eens een keer redden. Daarom ga ik niet naar Nineveh. Daarom ben ik gevlucht. Want ik wist dat u een genadig en barmhartig God bent. En daar hebben we weer diezelfde term. Geduldig, langzaam tot toorn. Rijk aan goede tierenheid. Die berouw heeft over het kwaad. Jona had een perfect beeld van God en wie hij was. Maar hij is boos op hoe God reageert. Want dat had hij ingeschat. Maar voor hem was dat kwaad wat God deed. Dit was geen vergelding wat hij in zijn ogen had, wat moest gebeuren. Weet u, in Nog in Jona, als hij de Bijbel open heeft. Jona 4:4, wat staat er dan zo mooi? De Heer stelt hem een vraag. En die komt als het ware naar Jona toe en die zegt dit. Bent u terecht in woede ontstoken? Jona, denk nu eens na. Is het terecht? Is het juist dat jij boos bent? En wat zegt Jona in zijn hart? Hij zegt het niet in de tekst. Ja, ik ben terecht boos. Waar was Jona boos op? Op God. En hij is zelfs zo boos dat hij tegen de Heer zegt, laat mij maar sterven. Laat mij maar sterven. Tot twee keer toe zegt hij dat. Boos op God. Hoort u dat tegenwoordig ook wel eens bij mensen om u heen, dat het oké is om boos te zijn op God? Ik heb het onlangs weer gelezen, deze week nog gelezen, dat iemand bij mij stond, zelfs in een gesprek kwam het naar voren, dat het oké is om op God boos te zijn. God kan wel dat wel hebben, zei iemand tegen mij. En ik las dit. In iemand die daarover schreef. Blijkbaar mag dat, boos zijn op God. God wil er voor ons zijn in onze boosheid. God wil dat wij open naar hem zijn. Maar dat is niet de intentie. En dat was geschreven op naar Jona toe. Dus naar dit hoofdstuk waar we nu in de verse waar we nu zitten. Nou, ik kan u eerlijk zeggen dat dat niet de intentie is van de tekst. Op zich maakt mij dat ook wel eens verdrietig, waarin mensen inderdaad zo kijken alsof God een persoon is die net als wij hier hebben van, wel, we zijn buddies. God, onze relatie, mijn relatie met God kan dat hebben. Ik bedoel, ik ben blij dat als u met iemand leeft of u met mij leeft, dat u niet altijd fluwelen handschoentjes aan moet hebben. Dat ik een porseleinen pot ben. Als ik met Annemarie leef, we kunnen tegen een stootje. Er gebeuren dingen in ons leven die zijn niet juist, maar daar kunnen we tegen. Waarom te zeggen op God dat wij boos mogen zijn op God? Wel, u heeft het tot nu toe gezien. Elke keer als iemand boos is op God, is dat onrechtvaardig. Beticht hij God van onrecht. Zie, wie boos is op God, zegt eigenlijk tegen God, u doet iets waar ik het niet mee eens ben en daar is vergelding voor nodig. Want dat is de definitie van toorn. Een innerlijke woede van een zichtbaar onrecht dat vergelding nodig heeft. Dus ik hoop dat u in uw denken ook daar komt en daar landt, dat elk punt waar wij boos zijn op God, kan ik eerlijk zeggen, dat zal zonde zijn. Tenzij u het tegendeel van mij kan bewijzen. In het verhaal gaat God verder met Jona, weten we dat nog? Jona die zo boos is zelfs, dat hij buiten de stad gaat zitten, waarschijnlijk op een ophoogje, ondanks dat God gezegd heeft, ik keer mijn woede af. Gaat Jona ver van de stad zitten om te wachten op één ding. Vuur uit de hemel. Dit had de zoon van, of de broer van Jacobus en Johannes wel kunnen zijn, is het niet? Bij die stad van die Samaritanen, waar de Heer niet welkom was. Heer, moeten wij vuur uit de hemel? Waar komt dat nu vandaan? Hij gaat daar zitten. Hij bouwt zichzelf een afdakje voor de brandende zon. En de Heer geeft hem een dag later een boom. Zomaar een boom die er opgroeit in een dag. En wat staat er dan? En Jona had daar grote vreugde in. Hij gaat van grote woede naar grote vreugde. De Heer stuurt een worm, de boom sterft. En de Heer die laat hem sterven door die worm, maar ook door een gigantisch hete wind uit de woestijn. Een oostenwind die alles verschroeiend is. Wel, daar helpt een afdakje ook niet meer tegen. En Jona wordt opnieuw boos. Woest. En wat de Heer eigenlijk doet, is door die boom eigenlijk Jona zijn dwaasheid over zijn toorn aan te tonen. De boom sterft, het fysiek ongemak, en Jona wordt boos. En wat zegt de Heer in vers 4, hoofdstuk 4, vers 9, stelt de Heer dezelfde vraag. Die boom die ik heb laten groeien, heb laten sterven, waar je geen recht op had, gewoon een beetje fysieke comfort, die is dood, je bent boos. Jona, vers 9, bent u terecht in woede ontstoken over die boom? Bent u terecht in woede ontstoken? Nou, nu kunnen we verder gaan naar Jona, maar dat is misschien wel een goede vraag die wij ons de volgende keer mogen stellen als we boos zijn. Bent u terecht in woede ontstoken? Dat mag de echo zijn voor ons eigen hart. In deze periode in de voorbereiding ben ik regelmatig boos geworden. En kwamen er weer emoties omhoog dat ik inderdaad mezelf die vraag moet stellen. En ik weet, dat is niet de eerste vraag die omhoog komt, hè, als je boos wordt. Maar wel na die tijd. Als je je terugtrekt. Dat je jezelf afvraagt. Heer, dat is niet alleen de vraag voor Jona, dat is de vraag voor mij. Ben ik terecht boos geworden? Zie, meestal, laten we eerlijk zijn, meestal worden wij boos over de verkeerde dingen. Als onze planning in de soep loopt. Als onze comfort wordt weggenomen, net als bij Jona. Als onze verlangens niet ingelost worden. En daarom wil ik eigenlijk voor het laatste gedeelte van onze studie drie principes geven uit het leven van de Heer Jezus. Waar we kunnen zien dat er ook een rechtvaardige woede is. En een rechtvaardige wijze waarop wij die woede kunnen gestalte geven. En dat zijn drie dingen. En laat ik ze eens opnoemen. Drie positieve criteria om te zien en te checken of onze toorn rechtvaardig is of niet. En ik ben hier enorm geholpen door Robert Jones. Dit heb ik allemaal niet zelf uitgevonden. Wees gerust. Zo slim ben ik niet. Hij krijgt de credit voor het maar. Een rechtvaardige woede is gericht tegen werkelijke zonde. Zie, rechtvaardige woede is altijd gericht op echte zonde. En dat is eigenlijk de vraag van waarom worden we boos? De juiste woede komt voort uit een reactie op zonde. In ons eigen leven, als we boos worden op onszelf, als we zondigen, dan mag je boos over worden. En naar anderen toe of in de omgeving. Als Gods wet veracht wordt. Als Gods woord ondermijnd wordt. Als de zonde, dat toorn moet gericht zijn op zonde. Ik ga eerst die drie dingen even noemen, hè, dan gaan we ze invullen uit het leven van de Heer Jezus. Een rechtvaardige woede is ook op God gericht. En dat betekent niet dat we boos moeten zijn op God, maar luister even, ik zal het zo uitleggen. Ja. Dat de woede is op God gericht, zijn persoon, zijn werk, zijn wezen en zijn koninkrijk. Oftewel, wat is de motivatie van onze zonde? Welke motieven spelen er in ons hart? Is het vanuit een liefde voor God of een liefde voor onszelf? Elke keer als wij konden zien over een onrechtvaardige... Niet elke keer, maar bij Kain, als voorbeeld, en bij Jona, die waren gericht op zichzelf. Ik krijg niet wat ik wil. Als we gaan kijken naar het leven van Jezus, dan is het leven van Jezus constant gericht op de Vader. Liefde voor zijn Vader. Gods eer, Gods koninkrijk, dat God krijgt waar hij recht op heeft. En als laatste dat de rechtvaardige woede of toorn ook op een juiste wijze zich manifesteert. Hoe uiten we onze woede? Zijn we beheerst? En hoe lang houdt het aan? Weet u nog vorige week, hoe lang mocht het ook weer aanhouden? Totdat de zon ondergaat. Efeze 4:26. Deze dingen zien wij terug in het leven van de Heer Jezus. Zie bij het laatste gedeelte dat we het op godsvruchtige wijze tonen. We exploderen niet en we imploderen niet. We exploderen niet alsof het dekseltje eraf knalt en we gaan ons niet zitten kniezen in een hoekje van we gaan niks meer zeggen. Soms zie je van die kleinkinderen, de een die explodeert, bij ons tenminste in de kleinkinderen, als die boos is, dan is het net zo'n deksel die openknalt en de ander die gaat zitten in een hoekje. Die gaat zo donker kijken en dat is wel leuk. Dan kijken mijn vrouw en ik allebei in een spiegel. De een lijkt meer op de een en de ander lijkt meer op de ander. En dan denk je van, de appel en de boom, ja oké, hier is het. Drie principes uit het leven van de Heer Jezus. Markus hoofdstuk 3, laten we daar gewoon eens heen gaan. Om deze drie principes heel kort Dat is echt maar heel kort. Gewoon even aan te stippen uit het leven van de Heer Jezus, de volmaakte mens. En hierin willen we de Heer Jezus weer centraal zetten. Hij was toornig en hij toonde dat op een volmaakte wijze. Daar kunnen wij van leren. En deze drie principes, denk ik, dat ons zullen helpen. In Markus hoofdstuk 3 is die man die een melaatse hand heeft, een verschrompelde hand zouden we kunnen zeggen. En de Heer Jezus zet hem centraal neer. Laten we het lezen. Markus 3, 1 tot 6. En hij, dat is de Heer Jezus, kwam opnieuw in de synagoge. En er was daar iemand met een verschrompelde hand. En ze, en dat zijn dus de Farizeeën en de schriftgeleerden, als we de parallelpassages lezen in Matthäus en Lucas. En ze letten scherp op hem om te zien of hij hem op de Sabbat zou genezen. Opdat ze hem konden beschuldigen. En hij zei tegen de man die een verschrompelde hand had, sta op. Ga in het midden staan. En hij zei tegen hen, is het geoorloofd op sabbatdagen goed te doen of kwaad te doen? En mensen te behouden van mensen te doden? En dat vraagt hij aan de farizeeën en de schriftgeleerden, die met een kwaad oog kijken en ze zwijgen. Maar dan lees eens goed. En we hebben dit al eerder gezien, maar nu nogmaals. En nadat hij hen rondom toornig aangekeken had, tegelijk bedroefd over de verharding van hun hart, zei tegen de man, steek uw hand uit. En hij stak hem uit en zijn hand werd hersteld, gezond, als de andere. Hier lezen we dat Jezus boos wordt, toornig. De geestelijke leiders, die als het ware om hem heen staan, die proberen hem elke keer in een val te lokken. Dat staat hier ook zo, waar het ook staat, opdat ze hem zouden kunnen beschuldigen. Ze kijken met een boos oog. Ze willen hem vangen. Eén misstap en hij is er geweest. Ze bekijken Jezus met een kritisch oog. Is dat zonde? Dat is zonde. Jezus kon het niet goed doen. Hij kon het niet goed doen. Ze waren erop uit om hem te laten struikelen en te vinden. Iets te vinden in zijn leven. Jezus stelt hun ook vragen. Is het geoorloofd goed te doen op Sabbat of niet? En ze weigeren zelfs antwoord te geven op die vragen. De Joodse synagoge is vaak geen dialoog, hè? Of geen monoloog. Dat is een dialoog. Hè? U luistert hier, maar ik hoop dat u betrokken bent. Maar daar was het veel meer een... Ieder vult aan. Maar ze zwegen. En hier is een man met een verschrompelde hand. Ze tonen geen enkele compassie naar die man. Ze zijn niet verheugd als de Heer hem geneest. Ze hebben maar één ding en dat is de stok van de wet. Hun eigen wet. En iedereen die hem overtreedt, die krijgt daarmee te maken. Kent u die juffrouw van vroeger op school? Die met een liniaal, zo'n meetlat, zo'n houten meetlat rondliepen. Ik heb er nog één gehad. Mijn handen hebben regelmatig vooruitgestoken moeten zijn. Kletch, de wet overtreden. Daar waren de farizeeën. Kent u die ook nog? De farizeeën. Geen greintje compassie. Niets. Hun harten zijn koud, kil. En als we verder lezen, toen Jezus hem hun genezen had, waren ze aan het beraadslagen hoe ze hierop moesten reageren. Moorddadig. Oftewel, Jezus is boos als hij rondkijkt. Lucas zegt ook, Jezus zag wat er in hun omging. Jezus is boos omdat daar werkelijk zonde is die hij ziet. Werkelijke zonde waar hij op reageert. Maar dan moeten we eens kijken naar de motieven van waarom werden die farizeeën nu boos. Waarom werd de Heer Jezus boos? Omdat feitelijk de schriftgeleerden Gods plan tegenwerkte. Begrijpen we dat? We kijken natuurlijk naar het geheel en zeggen, ja, maar ze waren een instrument in Gods hand. De farizeeërs waren er constant op uit om de Heer Jezus tegen te werken. Overal waar hij ging, werkte ze hem tegen. Kijk maar naar Paulus. Waarom is de brief van Galaten, waar we vanochtend doorheen gegeven, geschreven? Omdat achter Paulus aankwamen de judaïsten. Om te vertellen van, wel, ja, Christus is wel wat, maar je moet die wet ook houden. Je moet de besnijdenis nog volgen. constante dwarsboming van Jezus' werk. Begrijp goed. Jezus was aangesteld als Messias, is aangesteld als de Messias. Dat is de plaats en de bron waar de Vader alles door naar de mensheid wil laten komen. En de farizeeën en de schriftgeleerden waren dat met geweld aan het tegenhouden. Ze waren meer handlangers van Satan dan van God. En Jezus had alleen maar liefde voor het plan van de Heer, voor de Vader, om dat uit te werken. Zijn motieven waren juist. Hij deed het uit liefde voor God. Jezus was gericht op Gods werk, Gods plan en Gods koninkrijk. En als we dit zo zien, hoe kijken we dan naar de Heer Jezus, hoe die zijn toorn, en dat is de laatste punt wat ik net opnoemde, in die u kunt zien in uw spreekschema. Hoe toonde Jezus zijn woede? Beheerst was het niet. Ontzettend beheerst. Ik bedoel, dit moet bij de Heer Jezus gekookt hebben van binnen. Een rechtvaardig, volmaakt rechtvaardige zoon van God. Die onrecht ziet. Die mensen ziet die het plan van God dwarsbomen. En we lezen hier een man die toornig rondkijkt, maar ook tegelijk in compassie naar die mensen omziet. Hij is beheerst. De Heer Jezus heeft geen woedeuitbarsting. Hij heeft geen scheldpartij. Zegt niet even, wacht even, ik moet even afkoelen. Ik ga even in een andere kamer zitten. Ik kom zo terug. Kent u dat? Die momenten dat u beter weg kan gaan nadat u het gesprek verder voert. Oh, absoluut. Ik ken ze. En hij bleef zijn doel nastreven. Dat is ook belangrijk bij de Heer Jezus, wat je ziet. Hij laat zich niet vangen door de farizeeërs en dat hij zich daarop richt. En dat hij zich daar helemaal op stort. Is dat niet zo als wij ergens boos over worden en is dat het enige wat er nog bestaat? De Heer Jezus houdt nog steeds die man voor ogen. En hij gaat door met waar hij mee bezig is. Hij laat zich niet afleiden. Rechtvaardige woede, getoond op een godsvruchtige wijze. Zomaar één voorbeeld uit het leven van de Heer Jezus. En wat een tegenstelling tot Jona. Jona die absoluut niet gericht was op God, maar op zichzelf. Die zelfs zo boos werd dat hij zegt, laat mij maar sterven. Zo anders zien we hier bij onze Heer Jezus Christus een voorbeeld om te volgen. Zie, de Heer Jezus is niet alleen een verlosser die ver hoog verheven een verlossing voor ons verworven heeft, maar die we ook kunnen volgen in zijn leven. Nog een klein voorbeeld, zomaar even heel kort, om het af te ronden voor vandaag. Johannes hoofdstuk 2, vers 15 tot 17. En daar vinden we de Heer Jezus die dus inderdaad, we hebben daar ook al langer bij stilgestaan hoe we daar in het evangelie zaten en ook in het Marcus evangelie. Als Jezus de tempel reinigt, weten we dat nog? Dat hij daarheen gaat en dat hij een geestel van touwen maakt, staat er zo mooi in Johannes hoofdstuk 2. En hij dreef iedereen uit, schapen, runderen en alles drijft hij voor zich uit. De geldwisselaars, die tafels gooit hij omver en hij zegt tegen de duivenverkopers, zoals het hier staat in vers 16, neem deze dingen van hier weg en maak niet het huis van mijn vader tot een huis van koophandel. En zijn discipelen herinneren zich dat er geschreven is, de ijver voor uw huis heeft mij verslonden. Maar nergens vinden we het woord dat de Heer Jezus boos is. Maar Jezus is wel bijzonder gepassioneerd hier. Ijver is een passie. En alles in de context wijst erop dat de Heer Jezus hier verbolgen is. Waar is hij verbolgen over? Het huis van zijn vader. Het huis van zijn vader. Hij is gericht op God. De ijver voor uw huis heeft mij verslonden. Vader, dit is uw huis, dit is het tempel waar de mensen heen kunnen om u te eren. Waar u aanwezigheid, waar u aanwezig bent. En ze hebben er een bazaar van gemaakt. Corrupt. De tempel was één groot festijn van woekerprijzen. Dieren die afgekeurd werden, die meegenomen werden. Je moest tegen een gigantische prijs daar een dier kopen. Je kon alleen maar betalen met een speciale munt. En de wisselkoersen die je daarvoor gebruikte, die waren corrupt. Je zou kunnen zeggen, dat was het Wall Street van Jeruzalem. Daar op het plein voor de tempel. Maar Matthäus vult later aan, als hij voor de tweede keer, als de Heer Jezus voor de tweede keer reinigt. Het is een rovershol geworden. Zie de Heer Jezus gericht op de Vader. Hij is gericht op werkelijk en waarachtige zonde, wat niet mocht gebeuren op de tempelplein. Maar hoe doet de Heer Jezus het hier? Hij verdrijft iedereen. Hij drijft iedereen uit. We kunnen ons niet voorstellen, hè? Zo'n massa mensen. Tafels gaan omver. De mensen worden inderdaad gezegd, neem dit spul van hier en vertrek. Marcus vult zelfs aan, als ik het juist doe uit mijn hoofd, er mocht geen mens meer met een koopwaar over het tempelplein gaan. De Heer Jezus, zijn woede is gebalanceerd en onder controle. Je zou het zelfs zo kunnen zeggen, hij is ontzettend krachtig, maar gecontroleerd. Hij is vol passie, maar hij explodeert niet. Hij is toornig. En hij duwt, en hij duwt, en hij duwt. Maar hij drijft iedereen beheerst weg. Prachtig om te zien hoe de Heer Jezus ook zijn toorn in balans houdt. Mensen, dit zijn drie principes die u en mij kunnen helpen om na te gaan dat als wij boos zijn of wij een rechtvaardige boosheid hebben. Neem ze ter harte. Zie wat de Heer Jezus in uw leven kan veranderen. Want een rechtvaardige woede, heel kort en bondig als opsomming, een rechtvaardige woede is dat God iets niet krijgt waar hij recht op heeft. Een onrechtvaardige woede is als wij niet krijgen waar wij denken dat we recht op hebben. Verlangens die we niet ingelost worden. Wensen die gedwarsboomd worden. Of eisen die niet ingelost worden. Het is altijd onrecht. Het is altijd onrechtvaardige woede. En mits dat ik de voorbije maanden in deze preken zat, waren er veel keren dat ik hier zat op dat laatste punt. Ja. Rechtvaardige woede vloeit voort uit liefde voor God. Onrechtvaardige woede is liefde voor onszelf. Rechtvaardige woede ontsteekt als Gods wil wordt overtreden of niet gedaan. Onrechtvaardige woede is als mijn zielige kleine wil niet wordt gedaan. Persoonlijke voorschriften, overtredingen. Bij rechtvaardige woede, dat is misschien wel een hele handige, maar we vanochtend ook even opkwamen in Galaten 2:20. Voor zover ik nu nog in dit vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God die zichzelf voor mij heeft overgegeven. Als Jezus Heer van je leven is, heb je rechtvaardige woede in je hart. Als Jezus niet de Heer van je leven is. Dat zijn van die momenten, hè. Vervuld van de Heilige Geest. Dan klopt het. Maar als je vol bent van jezelf, dan gaat dat mis. Dan heb je wel onrechtvaardige woede. Rechtvaardige woede is beheerst en onder controle en gericht op juiste proporties. En is kortstondig doelgericht. Onrechtvaardige woede explodeert. Ongecontroleerd. De emotie beheerst de persoon. Dat is een goeie om te onthouden. Onrechtvaardige woede slaat ook dicht. Gaat van zitten broeden, daar hebben we de vorige keer over gehad. En die boosheid blijft lang aan. Nou, lieve dierbare broers en zussen, laten we het voorbeeld van de Heer Jezus volgen. En onze eigen woede regelmatig evalueren. Ik heb u wat handvaten willen geven. Dat we meer bij Jona vandaan komen en meer naar de Heer mogen gaan. En op hem mogen gaan lijken. Wel, Vader, zomaar een praktische preek. Niet altijd hoogdravend, Heer, of instruerend, Heer, over uw grootheid. Maar Heer, hier willen we gewoon aan uw voeten zitten en zeggen, Heer, u heeft ons zo uniek gemaakt, Heer. We hebben zoveel emotie gekregen, Heer. En het is zoiets fantastisch, Heer, dat wij geen computer zijn. Dat wij emoties hebben, Heer. Dat geeft kleur aan ons leven, Heer. Heer, die emoties die zijn een geschenk van u. Heer, of dat nou vreugde is, Heer, of verdriet. Heer, of boosheid. Heer, we zien het bij u, Heer Jezus, hoe u dit alles ook had. Dan is dat goed, dan is dat volmaakt bij u altijd aanwezig geweest, Heer. En daar willen we zo graag op lijken. Heer, dank u voor deze studie, Heer, met name omdat het mij ook zo gevoed heeft. Heer, en ik hoop en ik bid dat ook de gemeente daar iets mee kan, Heer. Misschien niet iedereen evenveel. Heer, maar dat u hier doorheen ook ons wil vormen. En dat we meer op u gaan lijken, Heer Jezus, en uw voorbeeld volgen. Dat brengen we zo bij u, Vader, uit genade. Amen.